Zo, goedemorgen. Ik wil graag voor je bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor deze mooie man. Dank u wel voor wie hij is. Voor de kracht. De kracht die jij uitstraalt, Heer, de kracht van u. En uw liefde en uw geest zullen uit zijn woorden stromen. En dat ook uw woorden ook onze harten zullen raken, Vader. En ieder zoals we hier zitten, zal het mogen zijn en vol van uw aanwezigheid en uw genezende kracht. Harry, wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Zegen.
Zijn er mannen en vrouwen Gods in de zaal? Ja, ja. Oh, gelukkig. Er zijn een aantal die weten het. Ja. Ik vroeg dat in mijn gemeente ook. En misschien dat je zegt van, nou, ik ken er wel eentje. En dat je zit te wijzen van, dat is er eentje. Dat is ook heel goed. Maar ik wil eigenlijk vandaag dus bij stilstaan als je misschien dacht van, hallo, moet ik nu mijn hand opsteken? Ben ik een man van, of een vrouw van God? Wil ik je eigenlijk vandaag helpen om te kijken wat dat eigenlijk inhoudt. Ik ben Harry Zijlstra, voor een kleine groep inmiddels wel bekend. Ooit was ik hier medevoorganger. En ik zie nog wat oude bekende gezichten. Maar het is ook geweldig om te zien dat hier zoveel nieuwe gezichten zijn. En dat ik mag constateren, er gebeurt iets in deze gemeente. Er verandert iets in deze gemeente. En ik heb niet eerder de gelegenheid gehad, maar gefeliciteerd met jullie nieuwe voorganger. En afgelopen donderdag zat ik met hem te vergaderen. Dus jullie krijgen de groeten. Ja, vandaag wil ik je drie dingen laten zien waar God naar zoekt, zodat je een man en een vrouw van God kan worden. En ik wil dat gaan doen naar aanleiding van het verhaal van David. En David, ja, die heeft ontzettend veel meegemaakt. En ik ben erachter gekomen dat er zo enorm veel over het leven van David beschreven is. En je zou daar 2 jaar over kunnen preken, denk ik. Maar om even jullie te brengen op het punt waar ik wil komen met mijn preek, wil ik even een inleiding geven dat, ja, David was degene die uit het niets, een nobody, werd gezalfd tot de toekomstige koning van Israël. En hij was gewoon maar een herdersjongen, maar hij hield van God. En God keek naar zijn hart. En God die zei, dit is een man naar mijn hart. En David die dacht toen niet van, nou, dan gaan we dan maar naar de hoofdstad of naar koning Saul om te zeggen van, nou, ik ben uw opvolger. Maar hij had een probleem. Uiteindelijk overwon hij natuurlijk met Gods hulp Goliath. En in een aantal jaren steeg zijn ster, maar daarna viel hij ook heel hard weer naar beneden. En het duurde 13 jaar voordat David op het punt kwam waar we vandaag komen. En in die 13 jaar heeft hij ontzettend veel geleden onder koning Saul. Want David had de Heilige Geest ontvangen. En we lezen in de Bijbel dat Saul, daar was de geest van God, was weggenomen van Saul. En dat is een heel akelige episode in het leven van David. En als we vandaag lezen over David, dan wil ik dat je echt ook even realiseert dat dit niet alleen maar succes is. Als ik lees, en dat moet je uitpuzzelen, maar als ik dan lees dat 13 jaar lang iemand lijdt, terwijl die weet, ik ben gezalfd. Ik ben gezalfd door God als koning van Israël. En 13 jaar lang moet je wachten en lijkt het alsof je leven voortdurend in gevaar is. Moet je kunstgrepen uithalen en denk je waarschijnlijk voortdurend, heb ik het wel goed begrepen? En misschien zit jij hier vandaag wel dat je zegt van, ik heb ooit een belofte van God ontvangen. En het duurt al zo lang. Heb ik het wel goed begrepen? Hou je vast aan dit verhaal van David, die 13 jaar lang eigenlijk maar heel weinig zag van wat God had beloofd. En nu is het moment gekomen dat Saul en Jonathan zijn gesneuveld. En David is steeds trouw aan God. En hij zegt steeds, Saul is de gezalfde van God. Ik ga geen vinger naar hem uitsteken. Dat is een hele mooie karaktereigenschap. Hij vertrouwde volkomen op God. Dat God ging uitwerken wat hij had gezegd. En hij snapte waarschijnlijk ook de helft van de tijd niet hoe God dat ging doen. En dan is Saul gesneuveld. En zijn beste vriend, zijn hartsvriend Jonathan ook. En het eerste wat hij doet is juichen. Nee, natuurlijk niet. Als je een man als David bent, dan ga je zitten huilen. Hij vond het verschrikkelijk dat de eer van Israël aangetast was, dat de koning van Israël gesneuveld was en notabene zijn beste vriend. dat hij die kwijt was. En als David heeft gerouwd over dit feit, dan ziet hij dat er een open deur is. Realiseert hij zich van ja, dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat ik nu koning word. En hij had naar alle leiders en oudsten van Israël kunnen rennen en kunnen zeggen, jongens, jullie weten toch dat ik de volgende ben? Laat me maar op de troon zitten. Maar David doet iets anders en ik wil jullie daar met jullie over lezen. Want David die is slim en sterk. Hij was een goede militaire leider. Hij is iemand die gewoon intelligent is. Hij zou alles kunnen doen. Er is een machtsvacuum. En hoeveel leiders zouden niet graag in zo'n machtsvacuum gaan stappen? En David die in 13 jaar gevormd is in zijn leiderschap. Want dat heeft God wel gedaan in die tijd. Hij heeft hem gevormd en gekneed. Die denkt aan zijn belofte aan Saul. Hij heeft gezegd, ik zal niemand van het huis van Saul ombrengen. Dat was namelijk heel normaal in die tijd. Als je de nieuwe koning was, dan zorgde je dat elke troonopvolger die mogelijk zijn vinger op zou kunnen steken van hallo, ik ben een zoon van de vorige koning. Die moest je gewoon een kopje kleiner maken. Dat is veel makkelijker. Dan heb je geen gezeur. Dat deed David niet, want hij had beloofd aan Saul, ik ga geen vinger uitsteken naar jouw nakomeling. En dan lezen we in 2 Samuel hoofdstuk 2, wat David wel deed. 2 Samuel, hoofdstuk 2. David heeft een lied gezongen, een treurlied over Saul en Jonathan. En dan lezen we in hoofdstuk 2 van 2 Samuel, het volgende vers 1. Daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg, zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zei tegen hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? Hij zei, naar Hebron. Zo trok David daarheen en ook zijn twee vrouwen, Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. En de mannen die bij hem waren, liet David mee optrekken, ieder met zijn gezin. Ze gingen in de steden van Hebron wonen. Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. En men vertelde David, het zijn de mannen van Jabes en Gilead die Saul begraven hebben. Toen stuurde David boden naar de mannen van Jabes en Gilead en hij liet tegen hen zeggen, wees gezegend door de Heere, omdat u dit blijk van goede tierenheid aan de Heer aan Saul bewezen hebt en hem begraven hebt. Wel nu dan, mogen de Heere aan uw goede tierenheid en trouw bewijzen. En ook ik zal dit goede aan u terugdoen, omdat u dit gedaan hebt. Wel nu dan, grijp moed en wees dappere mannen. Hoewel uw Heer Saul gestorven is. En ook heeft het huis van Juda mij tot koning over zich gezalfd. Het is geweldig om te zien wat David doet. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen. En misschien denk je wel van om een man of een vrouw van God te worden, dan moet je de Bijbel uit je hoofd kennen, je moet allerlei bijzondere dingen doen. Eigenlijk doet David hier een aantal hele eenvoudige dingen. Het eerste wat hij doet, is hij vraagt aan God, wat moet ik nu doen? En hij zegt wel dat hij denkt dat hij het logisch vindt om naar Juda te gaan. Dat is de plaats, de stam waar hij uitkomt. Maar hij wil wel weten of God dat oké vindt. En dan zegt God, dat vind ik oké. En dan wil David nog meer weten. Hij zegt, waar moet ik dan precies naartoe gaan? En dan zegt God, ga maar naar Hebron. Het allereerste wat David doet, hij vraagt. Hij vraagt aan God, hij stelt zich open. En vandaag is het ook een aantal keren genoemd. Je openstellen voor God, voor zijn stem, voor wie hij is. En in gewoon Nederlands hebben we daar gewoon een woord voor, hè? Vragen. Dus bidden. Dus een man en een vrouw van God die bidt. En dan zien we dat David antwoord krijgt op die vraag. Hij wacht op het antwoord. En ik weet niet hoe lang hij erop gewacht heeft. Maar als ik even in ogenschouw neem dat hij 13 jaar lang heeft gebeden. En met God heeft gewandeld en gewacht. Dan heeft hij wel gewacht. Maar hij zag hier een kans. En hij wacht op Gods antwoord. En last but not least. David doet wat hij hoort. Hij zou kunnen denken van ja, naar Hebron. Niet echt een leuke stad, weet je wel. Is niet handig. Is niet strategisch. wat dan ook maar. Nee, hij deed wat God tegen hem zei. En dan gaat hij daar gewoon settelen. Hij gaat een huisje, boompje, beestje bouwen daar met zijn mensen. En dan komen de mensen daar naar hem toe. Hij zegt niet van, hallo, mag ik hier even de macht overnemen? Nee, de mensen komen naar hem toe en ze zalven hem tot koning. En ze zeggen, jij bent koning over Juda. Maar nog niet over heel Israël. Dus David had heel veel geduld nodig. Maar David luisterde naar God. En ik wil toch even je vertellen hoe hij dat deed. Want wij leven in die zin in een bevoorrechte tijd. Daar ga ik je straks over vertellen. Maar David, hoe deed hij dat? Hij deed dat met behulp van de efod. En de efod, dat is iets waar een beetje een mysterie omheen hangt. Heel veel mensen hebben dat onderzocht. En we komen er niet helemaal achter wat nou precies die efod was. Maar in die efod, daar zaten twee attributen. De Urim en de Tumim. En die werden gebruikt om de raad en de wil van God geopenbaard te krijgen. En dat moest door een priester worden gehanteerd. En zo heeft David meerdere keren, dat kun je ook in 1 Samuel lezen, de wil van God steeds gevraagd. En ik zou niet weten hoe dat precies gebeurd is, maar waarschijnlijk hebben ze gewoon alle steden van Juda op een rij gezet. En zeggen, oké, welke wijst God aan? En dat komt op ons misschien heel primitief over, een beetje dat je denkt van, is dit niet een beetje zo van kaartje trekken of zo? Of, ja, in handelingen zie je ook dat ze een soort van strootje trekken, van wie is de volgende apostel? Dus in die zin kan God door dingen heen werken die wij op dit moment misschien helemaal niet koosje zouden vinden. Maar David die gebruikt dat om de wil van God te ontdekken. En hij heeft het geluk dat een priester naar hem toegevlucht is. Nou ja, geluk. De zegen die naar hem toegekomen is in de vorm van een priester die notabene die efod heeft. En David is, omdat hij zo met die heilige attributen de heilige wil van God zoekt, een man naar Gods hart. En wat een schril contrast met Saul, die in de laatste uren van zijn leven naar een waarzegster ging, om daar te ontdekken of hij nog een beetje kans had om een oorlog te winnen. En dat God notabene daardoor hij nog steeds zegt van, luister Saul, je dagen zijn geteld. Wat een contrast. Een leider die in een vacuüm kan stappen, dat hij zegt van jongens, ik neem de boel over. En zegt van wacht even, voordat ik dat doe, laat ik even de wil van God vragen. En Saul, die zijn leven lang de wil van God naast zich neer heeft gelegd. En op het laatste moment nog via een spiritueel medium probeert om iets te redden wat er te redden zou zijn. Er was een belofte op het leven van David. En het zou op Gods manier en op Gods tijd gebeuren. En David heeft steeds geleefd in dat vertrouwen. Was niet makkelijk. En hij was wel eens een beetje verder van het luisteren naar de stem van God. Maar nu wij. Als ik het heb over luisteren, wacht op een vragen, wacht op een antwoord en doen wat God zegt, dan hebben wij een enorm voordeel op David. David had een priester. David had wel het voordeel dat hij als een van de weinigen ook de Heilige Geest had ontvangen. En hij had de attributen die God had aangewezen van daardoorheen wil ik spreken. Maar wij hebben vandaag veel meer openbaring. En ik ben al bijna 20 jaar voorganger. En ik heb zo vaak gesprekken met mensen die zeggen, ja, ik weet niet wat God wil. Ik weet niet wat God van mij vraagt. En dan moet ik me altijd heel erg inhouden, want je moet natuurlijk ook altijd eventjes op maat antwoorden. Maar vandaag wil ik even tegen jullie allemaal zeggen, God heeft zijn wil bekendgemaakt. Kijk eens even wat we hier hebben. Dit had David niet. David had maar alleen dit voorste stukje. Hij had alleen de wet van Mozes. En wij hebben 66 boeken waarin God zichzelf openbaart aan ons, waarin hij vertelt wat zijn karakter is, waarin hij vertelt wat zijn plan met het koninkrijk van God is. Hij laat ons zoveel dingen zien in het woord van God. En ik denk dat er geen tijd is geweest waarin de Bijbel zo onder druk heeft gestaan, in de zin dat die niet meer gelezen wordt. Terwijl we zoveel materiaal hebben. En we hebben ook zoveel commentaren en mensen die dat voor ons willen uitleggen. En we hebben computers waar we gewoon een trefwoordje in kunnen invoeren en zeggen van, ik wil graag even iets weten over Gods liefde. En je krijgt 250 teksten over Gods liefde. Kies maar uit. Hoe kan het dan dat we soms rondlopen met het gevoel dat we niet snappen of niet weten dat God iets van ons vraagt? Want het staat allemaal in het woord van God. Dat is één heel groot voordeel wat we hebben ten opzichte van David. En misschien denk je van, ja, maar David was een man van God. Maar God wil vandaag dat jij een man en een vrouw van God wordt. En hij heeft je zoveel gegeven. Zoveel openbaring. Ook zoveel toegang tot de troon van God. Want de Heer Jezus heeft die deur wagenwijd opengezet. En als we het over gebed hebben, vraag wat je maar wil. En dan gaat God binnen de koninkrijks, het is koninklijk leven. Ga naar de koning en vraag wat hij wil. Laat hem koning zijn, vraag zijn wil en luister naar hem. En dat kunnen we allemaal ontvangen doordat we de Heilige Geest hebben. De Heilige Geest is over alle vlees uitgestort. Voor ieder die gelooft, is de wil van God mogelijk te verstaan. We hebben niet meer een Urim en een Tumim of een dobbelsteentje of een strootje nodig om te ontdekken wat God wil. We mogen gewoon naar hem luisteren. Als we de Bijbel lezen en als we in gebed zijn in wat God tegen ons wil zeggen. Dus als je vraagt, als je bidt, Heer, wat wilt u? En dat is wel een puntje. Want heel veel christenen, en ook ik, soms dan betrap je jezelf erop, dan zit je te bidden en dan zeg je van ja, ik zeg wel heel veel dingen die ik wil. Ken je dat? We hebben net Sinterklaas gehad, ik wil, ik wil, ik wil. Chocoladeletter en nog veel grotere cadeaus. Maar wat wil God? Realiseer dat je gebed niet alleen maar iets is om jouw wil aan God bekend te maken. Jezus zegt, God weet allang wat jij wil. Je mag het wel je wensen bekendmaken. Maar mogen we ook luisteren naar de wensen die God heeft voor jouw leven. Maar ook van hoe jij gaat dienen. De plek waar jij je gaat inzetten. De offers die je mogelijk moet brengen. Want David zegt hier, wat wil u? Ik hoop dat het geïntegreerd is in jouw gebed. Dat je zegt, Heer, en niet in het algemeen alleen maar van uw wil geschieden, maar Heer, wat wilt u nu? Wat wilt u met de situatie waar ik nu in zit? Wat wilt u met de tegenslag die ik op mijn weg tegenkom? Wat wilt u met de zegeningen die ik heb ontvangen? Wat wilt u met de intelligentie die u mij hebt gegeven? Wat wilt u met de invloed die ik heb in deze wereld? Wat wilt u dat ik daarmee doe? En soms krijg je snel antwoord en soms moet je wat langer wachten. Ben je bereid om te zoeken, om te wachten, om te horen wat God je te zeggen heeft? Ik zie in de Bijbel heel veel mensen die op jonge leeftijd worden geroepen, maar pas na jaren tot die volwassenheid van een man of een vrouw God komen. En weet je, als ik vanmorgen was begonnen met de vraag, wie is hier een kind van God? Dan geloof ik dat er veel meer handen omhoog waren gegaan. En als ik vraag, wie is een man of een vrouw van God? Dan heeft dat onder andere te maken met volwassen worden in je geloof. Kinderen zitten graag op schoot. En natuurlijk mag je bij God op schoot zitten. Maar God wil dat wij in een missie gaan staan. Dat we dat koninkrijk naar buiten gaan dragen. Dat we de koning gaan dienen. En dat het koninklijke leven door ons heen stroomt en dat we het uitdelen in de wereld om ons heen. En dan is het heel belangrijk om te vragen, Heer, wat wilt u eigenlijk? En we hebben zoveel mogelijkheden om dat te verstaan. Want we hebben Gods geopenbaarde wil in de Bijbel en we hebben de Heilige Geest die het hart van God aan ons toont, die ons laat zien. Dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dit is waar ik naar verlang. Dit is wat ik wil doen in deze wereld. En laat jezelf daarin een middel, een werktuig zijn. Ja, dat is een beetje een raar woord. Ik ben nog een beetje van de vorige generatie. Werktuig, ja, ik ben toch niet een werktuig. Maar stel je daarin dienstbaar op, als een dienaar. Dat is beter misschien, hè? En als je dan hebt gehoord wat God van je vraagt, doe dan wat hij zegt. Ik denk dat dat het meest cruciale is. Er zitten zoveel mensen in de kerk, zoveel mensen in evangelische en pinkstergemeenten, die eigenlijk wel weten wat God van ze wil. Maar hoe concreter het wordt, hoe minder mensen het doen. Heilige huisjes waaraan geschud wordt. Als je tegen christenen zegt van, joh, volgens mij wil God dat je tiende geeft om het koninkrijk te bouwen. Moet je eens kijken hoeveel mensen in verzet komen. Durven ze niet tegen mij te zeggen, maar bij de koffie hoor je droezemoezen. Geloof je dat nou echt? Geloof je dat nou echt? Zelfs al zou het theologisch aanvaardbaar zijn. Waarom zou je niet met 10% van je middelen in dit rijke werelddeel het koninkrijk van God willen bouwen? Waarom zou je dat niet willen? Omdat er misschien een ander koninkrijkje is. Doe wat God van je vraagt. Doe zijn geopenbaarde wil. Begin met de algemeen geopenbaarde principes. Toen ik 17 was, zat ik heel erg... Ik ben gewoon vanuit een gelovig gezin opgegroeid. En soms heb je dan een beetje een nadeel dat je niet heel goed weet van... Wat is nou dat grote verschil tussen niet-christen zijn en wel-christen zijn? Want je zit steeds in die christelijke omgeving. En heel veel dingen zijn normaal voor je. En ik dacht van, ja, moet ik me nou wel laten dopen of moet ik me nou niet laten dopen? Tot ik op een dag daarover zat na te denken en nog eens in de Bijbel zat te lezen. En dat ik dacht van, ja, het is duidelijk. Ik geloof in Jezus. En als je gelooft in Jezus, dan laat je je dopen. Maar dan wordt het concreet. En hoeveel mensen hebben daar moeite mee? Maar ga getuigen wie je bent. Dat je een zoon en een dochter van God bent. Dat je een man van God wil zijn. En de stem van de Heilige Geest... Die in het grote, maar ook in het kleine. En dit was een groot kruispunt van David in zijn leven. Dat hij een grote verandering in zijn leven zou hebben. En dat hij Gods wil daarover vraagt. Wat wilt u dat ik doe? Maar ook in de kleine dingen. Dat je dagelijks afstemt en zegt. Heer, wat is er eigenlijk belangrijk vandaag? Wat moet ik doen? Jaren geleden, toen ik nog in Heerenveen voorganger was. Zat ik op een gegeven moment mijn stille tijd te houden en... Dat zijn van die gedachten, ik heb dat wel een aantal keren vaker gehad, maar dan komt zo'n gedachte, die komt als het ware rechtstreeks uit de hemel in je hoofd vallen. Die denk ik van, oké. Ik was dat weekend daarvoor, was ik op stap geweest met een vriend van mij, met een hele groep jonge lui. We waren naar Rebecca St. James geweest. En we waren een beetje in een jolige bui. Maar ik zei ergens, tijdens dat gebeuren, zei ik tegen die makker van mij, domkop, waar al die jonge lui bij waren. En hoe ik het bedoeld had, daar gaat het even niet om. Ik had het gezegd. En ik werd er zo bij bepaald, dat God tegen me zei, je moet hem opbellen en je moet zeggen dat je dat niet had moeten doen. En ik was er ook van overtuigd dat ik dat niet had moeten doen. En ik heb hem meteen gebeld. En ik zei, joh, luisteren. Ik zal maar even Bert noemen voor het gemak. Bert, ik moet je wat belijden. Ik heb dat tegen jou gezegd. En niet alleen maar zo... Tegen jou, maar in de groep met jongelui, slecht voorbeeld voor mij. Maar ook voor jou misschien heel kwetsend. Wil je mij vergeven? En Bert die was daarvan onder de indruk. En hij zei, natuurlijk wil ik dat. Maar soms kan God je dus leiden om zoiets te doen. En dan moet je jezelf overwinnen. Want het is niet erg populair. Hè? Dus moet je even over jezelf heen stappen. Moet je zeggen, oké. Kwetsbaar durven zijn. Oké, ik heb een fout gemaakt. Durf je fouten toe te geven. Durf je vergeving te vragen. Niet alleen voor de Heer, maar ook naar je broeder, naar je zuster. Ik loop lang genoeg in gemeentes mee om te weten dat er genoeg dingen zijn die soms heel bewust even vergeven moeten worden. Even. En hoe moeilijk is dat soms? Er is een maatje waar ik mee squash nu en die zegt altijd van ja... Je moet wel over je eigen schaduw kunnen heen stappen. Hoe moeilijk is dat? Voor sommige mensen is dat heel erg moeilijk. Maar ik geloof dat God die dingen ook gebruikt in een stuk genezing. Dat je jezelf leert zien als een kind van God, geliefd en gebruikt. Drie dingen dus, hoe je een man of een vrouw van God kan worden. Bidden, vragen, luisteren en wachten. En ook dat antwoord serieus nemen en daar wat mee gaan doen. Of het nou uit de Bijbel komt, of dat het rechtstreeks uit de hemel door de Heilige Geest tegen jou gesproken wordt. Doe wat God van je vraagt. Zelfs als het jou een offer kost. Want ik geloof juist dat een man en vrouw God, dat die alles willen opofferen om de wil van God te doen. En dan kan je je natuurlijk afvragen, ja, maar wacht even. Ben ik niet gewoon christen omdat Jezus alles voor mij heeft gedaan en dat ik gewoon heerlijk mag genieten van zijn genade? En is dat niet gewoon een beetje ingewikkeld? Moet het niet gewoon veel meer automatisch gaan? Is het niet allemaal genade? Paulus die heeft het toch steeds over dat het niet over regeltjes gaat en zo? Nee, maar het gaat wel over een relatie. En op het moment dat ik in een relatie met mijn vrouw leef, dan moet ik bepaalde dingen respecteren. Zo heeft God het in elkaar gezet. En dan moet ik laten zien dat zij belangrijk voor mij is. En als we in een relatie met God leven, dan moeten we hem laten zien dat hij belangrijk voor ons is. En dan moet je naar hem luisteren. Want hij luistert ook naar jou. Maar daar gaat de preek vandaag even niet over. Maar hij luistert ook naar jou. Maar luister naar hem. Doe wat hij zegt. Kom in actie. Want wij zijn niet marionetten. We zijn niet geroepen om gewoon de wil van God te doen, omdat God dat dan maar eventjes elke keer voor onze voeten gooit. Maar hij wil graag met ons hart connecten, zodat ons hart op hem gericht is. Zodat we echt vanuit een relatie met de koning werken. En eigenlijk kan ik die drie dingen gewoon samenvatten met: begin vandaag naar Jezus te luisteren. En als je zegt, dan ben ik al lang mee begonnen, Harry, nou prijs de Heer. Maar als je zegt, ja, na deze boodschap denk ik dat ik daar wel wat meer aan kan doen, dan wil ik graag je vragen om vandaag gewoon voor jezelf te zeggen, ik wil vandaag opnieuw beginnen meer naar Jezus te luisteren. En zullen we dat op dit moment nu met elkaar doen in gebed? Zullen we ons hoofd buigen en zeggen, Heer, ik wil meer naar Jezus, naar Koning Jezus luisteren. Vader God, dank u wel voor de openbaring die we hebben. Zoveel dingen die geschreven zijn door heilige mannen van God. Openbaring van uw geest. Het woord waarin geopenbaard wordt wat u voor ons hebt gedaan. En ook hoe wij mogen leven naar principes van het koninkrijk. Dank u wel voor uw rijkdom. Heer, op dit moment willen we zeggen, ik wil een man, ik wil een vrouw van God zijn. Ik wil meer luisteren naar de stem van Jezus. Ik wil meer luisteren naar het verlangen van de koning. Ik wil meer luisteren naar het woord van God. Ik wil meer luisteren naar de Heilige Geest. Heer, ik bid u dat u mijn broeders en zusters die hier voor me zitten, dat u ieder van hen zegent in dit voornemen. Of ze nu denken van dat doe ik al lang. Heer, wilt u een nieuwe openbaring geven. Wilt u een diepere relatie geven. En ook de mensen die denken van, oh, hier moet ik echt vandaag mee beginnen. Heer, wilt u zegen geven. Wilt u spreken, bemoedigen, bevestigen. Dat ieder van ons mag groeien naar het beeld van Jezus. Als een man en een vrouw van God. Heer, laat uw genade op deze gemeente zijn. Dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat er echt een koninklijk leven zal zijn voor iedereen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.